Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in de Gangen van Gods Kerk, het tweede deel. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op donderdagavond 7 augustus 1845. De titel van de preek is Geestelijke verlustiging en een goed vertrouwen. Naar aanleiding van Psalm 37, vers 4 en tot en met 6. En verlustig u in den Heere, zo zal hij u geven de begeerten uws harten. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken en zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht en uw recht als de middag. Het hart des mensen te doorzoeken en te kennen is het bijzondere voorrecht van God. Als zodanig maakt hij ook een aanspraak hierop, want de sprekende van des mensen hart, zegt hij, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen? En hij voegt daar nog aan toe, ik de Heere doorgrond het hart en proef de nieren, Jeremia 17. Wij vinden de psalmist een soortgelijke taal gebruiken, Heere, gij doorgrondt en kent mij, gij weet mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre mijn gedachten, gij omringt mijn gaan en mijn liggen, gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. Psalm 139. Van deze kennis, welke God van het hart des mensen heeft, kunnen de diepste sporen verspreid over de ganse schrift der waarheid worden gevonden. In de 37e psalm is de grondigste kennis van des mensen hart vervat, en niet alleen maar de nauwste kennis aan alle verborgen werkingen ervan, maar ook het geneesmiddel waarin God zelf heeft voorzien om de kwaal te bestrijden. Het is een groot geestelijke wapenkamer waaruit de hemelse wapenen moeten worden gehaald om tot het einde toe te strijden tegen de bijzondere boezemzonde van Gods volk. Het is een bewaarplaats van geneesmiddelen die van tijd tot tijd moeten worden toegepast op de knagende wonden, welke deze bijzondere boezemzonde voortdurend in de consciëntie teweeg brengen. Een van die bijzondere boezemzonden is het verdrietig zijn over en het afgunstig zijn op de voorspoed van de goddeloze, dat er ligt in het hart van iemand met genade. Asaf heeft dit op een grondige wijze gevoeld, ja zelfs zo grondig, dat zijn voeten wel haast in alle opzichten waren uitgeschoten door de kracht van deze verzoeking. Job heeft het ook ervaren, zoals wij lezen in het 21ste hoofdstuk, toen hij zich zo gestoten had aan de voorspoed van de goddeloze. En al Gods volk, de een in de meerdere en een ander in de mindere mate, gevoelen van tijd tot tijd de werkingen van deze geest van afgunst en gemelijk murmureren, wanneer alle dingen tegen hen zijn en ten gunste zijn van degene die zij als goddeloos kennen. De Heere gaat in deze psalm hierop in en hij voorziet in de geneesmiddelen hiervoor. Hij voorziet niet alleen maar in deze geneesmiddelen voor zijn volk in de letter van de waarheid, maar op zijn eigen tijd en wijze past hij deze op een gezegende wijze aan hun ziel toe. U zult opmerken dat er in de tekst een zeer nauwe en een innige samenhang bestaat tussen het gebod en de belofte. De Heere geeft twee geboden en hij verbindt er twee beloften aan. En het zal vanavond mijn pogen en streven zijn, zo God mij de kracht en de bekwaamheid daartoe schenkt, niet alleen aan te tonen wat het gebod en de belofte is, maar ook de geestelijke en de bevindelijke samenhang tussen het gebod en de belofte. Zodat wanneer wij in staat worden gesteld en God alleen kan ons in staat stellen het gebod te vervullen, wij er zeker van zijn de belofte in de bevinding van ons hart vervuld te krijgen. De tekst bestaat daarom, naar ik zojuist heb opgemerkt, uit twee verschillende stukken. In elk ervan komt er een gebod voor en in elk ervan een belofte. En deze beide zijn nauw aan elkaar verbonden. Het eerste gebod luidt aldus: en verlustig u in de Heere. En de belofte aan dat gebod verbonden, dat is: zo zal hij u geven de begeerte uws harten. Er is een nauwe en een innige samenhang tussen de verootmoedigende onderwijzingen Gods in het hart en het ons verlustigen in hem. Welke was de gestalte en de geest en welke was de bijzondere boezemzonde die God de Heilige Geest in deze psalm bestreed? Het was de afgunst op en de gemelijkheid over de voorspoed van de goddelozen, welke vaak werken in de boezem van een goed man. Met andere woorden, de persoon bedoeld in deze psalm was iemand die wandelde op een pad van bijzondere beproeving, verzoeking en van twijfelmoedigheid. En een zijner bijzondere beproevingen en twijfelmoedigheden en verzoekingen was dat alle dingen tegen hem waren, terwijl alle dingen ten gunste waren van de goddelozen. Nu zeg ik niet dat dit volstrekt noodzakelijk was om hem zich te doen verlustigen in de Heere, maar ik zeg wel dat wij ons niet kunnen verlustigen in de Heere totdat wij hebben opgehouden ons te verlustigen in andere zaken. En daarom is het noodzakelijk dat wij geleid worden op een pad van beproeving, verzoeking, twijfelmoedigheid en strijd. En soms grote zielensmart te ondervinden vanwege de zonde die op onze conscientie is gelegd, om ertoe te worden gebracht dit gebod geestelijk te vervullen. Het gebod is hier niet gegeven alsof de mens in staat waren dit in zijn eigen kracht en wijsheid te omhelzen en te gehoorzamen. Er is een voorafgaande onderwijzing van de gezegende geest, alvorens iemand in zijn eigen ziel zich in een levende bevinding van dat gebod kan verheugen. En de weg langs welke God hem daartoe brengt dit te vervullen is, door hem eerst te leiden op die paden van beproeving, twijfelmoedigheid en droefheid, welke de vijandschap, verdrietigheid en gemelijkheid van zijn opstandige hart verwekken. Bijvoorbeeld, ten eerste, van nature verlustigen wij ons in de wereld. Deze is ons element, ons thuis en hetgeen waarmede ons vleeselijke hart het innigst verbonden is. Wij moeten noodzakelijk worden losgemaakt van deze vleeselijke verbintenis. Wij hebben er behoefte aan dat de wereld ons wordt bitter gemaakt. Welnu, juist de middelen welke God gebruikt om de wereld voor ons bitter te doen zijn, zijn pijnlijke en smartelijke bedelingen, zoals onverwachte tegenslag in het lot, of lichamelijke bezoekingen, of bezoekingen in het huisgezin, of bezoekingen naar de ziel. Maar juist deze middelen, welke de Heere gebruikt om onze vleeselijke verbintenis met de wereld los te maken, werken op de gemelijkheid en de verdrietigheid van onze verdorven natuur, zodat wij denken dat wij erg hard worden behandeld met te worden gedwongen op dit pad der beproeving te wandelen, terwijl de goddelozen voorspoed hebben. En nochtans worden wij door deze pijnlijke bedelingen uiteindelijk ertoe gebracht ons te verlustigen in hem, die ons de begeerte van ons hart zal geven. Voorts hangen wij ten tweede sterk het verbond der werken aan. Ons van nature godsdienstige hart is er voortdurend op gezet iets te doen, waardoor wij geloven de gunst van God te kunnen winnen. Welnu, wanneer iedere poging om onze eigen gerechtigheid op te richten volkomen is verijdeld, wanneer onze besluiten gebleken zijn zo zwak te zijn als water, wanneer al onze pogingen om iets te doen dat naar wij geloven Gode welbehagelijk is, blijken volkomen ongegrond te zijn en de verdorvenheden van ons hart meer en meer openbaar worden in iedere poging om te doen hetgeen naar wij geloven God zal behagen, dan doet dit het zelfmedelijden, de zelfmurmurering, de gemelijkheid en de opstandigheid van onze natuur opwellen. En naast de wereld en het verbond der werken hebben we ten derde het verlustige in de zonde. Deze is juist het element van onze natuur. En zelfs nadat de Heere ons heeft geroepen door zijn genade en heeft levend gemaakt door zijn geest, is daar dezelfde liefde tot de zonde in het vleeselijke hart als het van tevoren was. Wij verlustigen ons erin. Wij zouden ons erin willen wentelen, er volop van willen genieten en erin willen zwemmen, zoals een walvis zwemt in de wateren van de zee. Maar de Heere zal ons nimmer toestaan die boosheden te doen die wij zouden willen doen. Hij belet ons hierin te wandelen, door de schuld ervan op de conscientie te leggen, door scherpe overtuigingen in onze ziel teweeg te brengen, door ons bij ogenblikken onszelf te doen verfoeien in stof en as, juist vanwege onze zondigheid en dwaasheid, door te maken dat wij ons beschaamd gevoelen over onszelf en door ons te bedekken met beschaamdheid der aangezichten vanwege onze vleeselijke hart dat zich zo verlustigt in de goddeloosheid. Ten vierde, van nature zijn wij ook geneigd tot afgodendienst. Het eigen ik is het voorname oogmerk van al onze zinnelijke en vleeselijke godsdienst. Onze eigen verheerlijking, ons eigen vermaak, ons eigen genoegen, onze eigen voldoening of iets waardoor het eigen ik gevleid, bewonderd, aangebeden wordt en waarin dit zich mogen verlustigen, is het voorname doel en het oogmerk van de natuurlijke godsdienst van de mens. Aan al deze zaken dus, welke wezenlijk boos zijn, welke een rein en een heilig God moet haten met een volkomen haat, moeten wij worden gespeend en op een afdoende wijze worden losgemaakt. Dit kunnen wij niet leren door de schriften te lezen of door de bevinding van anderen te horen. Wij mogen nauwgezet zijn in de beschouwing, maar de bevinding ervan moet door Gods eigen hand in onze conscientie worden gewerkt. Maar zolang als wij hulde brengen aan het eigen ik en wij dit aanbidden, zolang wij de wereld lief hebben, zolang wij ons in de zonde verlustigen, zolang wij afgoden oprichten in de gebeelde binnenkameren, is er geen ons verlustigen in de Heere. Dit kan ook niet. Wij kunnen ons niet verlustigen in de Heere, totdat wij zijn gereinigd van de schepselsliefde. Totdat de afgodendienst van ons hart niet alleen maar ontdekt is, maar ook wordt gehaat en verafschuwd, totdat wij door pijnlijke verzoekingen, scherpe oefeningen, pijnlijke twijfelmoedigheden en verscheidene droefenissen in deze toestand zijn gebracht, dat wij de zonde, het eigen ik en de wereld moe zijn. Totdat wij ertoe gebracht worden onszelf te verfoeien, zijn wij niet op die plaats gebracht waar niemand anders dan God zelf de ziel kan troosten, goedgunstig zijn kan of waarlijk gelukkig kan maken. Hoe lang u dit moeitevolle pad zult bewandelen, hoe zwaar uw beproevingen of wat de duur ervan zal zijn, hoe diep u zult moeten wegzinken of hoe smartelijk uw bezoekingen naar het lichaam of de ziel zijn mogen, heeft God niet nader aangegeven, en dat kunnen wij ook niet. Toch deze moeten hun werk doen, totdat ze deze uitkomst hebben teweeggebracht, dat ze ons gespeend, losgemaakt en volkomen gescheiden hebben van al hetgeen wij van nature lief hebben, van al hetgeen wij op een afgodische wijze aankleven en van al hetgeen wij op een afgodische wijze nazwerven. Wanneer zij dit niet hebben gedaan, dan moeten ze voortduren totdat ze dat gevolg bewerkstelligen. De last moet op de rug worden gelegd De bezoeking moet de geest beproeven, twijfelmoedigheden moeten de voet belemmeren, totdat wij op deze plaats zijn gebracht dat niemand dan de Heere zelf, met een proeven zijnder stervende liefde, ons hart kan vertroosten of ons die innerlijke vrede en blijdschap kan schenken, waarnaar onze ziel geleerd is te hunkeren. Merk dan de samenhang op tussen de werkingen der gemelijkheid, opstandigheid en verdrietelijkheid in het hart van de gelovigen en tussen het gebod, verlustig u in den Heere. Men kan zeggen, wat, hier is iemand die vol is van verdrietelijkheid, opstand, vijandschap en gemelijkheid, en God zegt tegen hem zich in den Heere te verlustigen. Hij zou het gaarne doen, maar hij kan het niet. En dit is nu de staat en de toestand van velen van des Heeren volk. Zij bezitten godsdienst genoeg om hen ellendig te doen zijn, maar niet genoeg om hen gelukkig te doen zijn. Genade genoeg om de wereld onsmakelijk te doen zijn, maar niet genoeg om de Heeren van leven en heerlijkheid dierbaar te doen zijn. Godsdienst genoeg om hen te bewaren voor vallen in de zonde, maar niet genoeg om de onweerstaanbare afgodendienst van het vleeselijke hart te verbreken. En de Heere, die dus al hun beproevingen aanschouwt, verwekt in hun hart de kracht om het gebod te vervullen, zich in de Heere te verlustigen. Maar hoe doet de Heere dit? Wij zijn volkomen zonder kracht, algeheel onbekwaam ons te verlustigen in de Heere. Het is even onmogelijk voor een gevallen zondaar zich te verlustigen in de volmaaktheden van Jehovah, als het onmogelijk is voor hem om een nieuwe zon te scheppen en deze aan het firmament te plaatsen. Het is altijd en moet altijd een bijzonder werk der genade en van de werking van God de Heilige Geest in het hart en conscientie van de uitverkoren zondaar zijn. Doch er is een tijd en een plaats waarop de Heere zijn dierbare huisgezin in staat stelt om dit gebod te vervullen. Verlustig u in de Heere. Hoe brengt hij dan de vervulling van dit gebod tot stand? Door zichzelf met meer of minder klaarheid en kracht aan hun ziel te openbaren. In de Heere van leven en heerlijkheid liggen oneindige schatten van beminnelijkheid en schoonheid. En wanneer deze aan de ziel worden geopenbaard, dan spruit de verlustiging in deze heerlijke volmaaktheden ogenblikkelijk in het hart uit. Soms behaagt de Heere de ogen van ons verstand te verlichten, en dan ontvangen wij een blik op zijn onvergelijkelijke volmaaktheid, schoonheid en beminnelijkheid door het oog van een levend geloof. Wij aanschouwen een onbeschrijfelijke heerlijkheid in zijn eeuwige godheid. Wij zien een onbeschrijfelijke beminnelijkheid in zijn reine en vlekkeloze mensheid. En wij zien een onbeschrijfelijke schoonheid in de vereniging van de godheid en de mensheid in één heerlijke Immanuel. Ik heb, naar ik geloof, met het oog des geloofs, die volkomenheid der schoonheid gezien, welke de tong der mensen nimmer kan uitdrukken. Die schoonheid, beminnelijkheid, genade, de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Wanneer er enige ontdekking van zijn schoonheid en heerlijkheid is aan het oog van het verstand, en enig aannemen daarvan door het levende geloof in het hart, dan gaat dit de beschrijving daarvan door de tong der mensen of engelen volstrekt te boven. Maar wanneer wij door het geloof een blik ontvangen op de onvergelijkelijke volkomenheid, heerlijkheid, schoonheid en beminnelijkheid van de Heere Jezus Christus, dan is het en dan alleen dat wij in staat worden gesteld ons in Hem te verlustigen. Er ligt in de ziel een ingetogen verlustiging in de schoonheid van de Heere van leven en heerlijkheid. Er zijn tedere liefdesuitgangen des harten naar hem, als die gans begeerlijk is. En er is een uitvloeien van de verborgen zielsbegeerte naar hem, zoals hij gezeten is op de troon in heerlijkheid, macht en majesteit aan de rechterhand des Vaders. Welnu. Wanneer wij dit ooit hebben aanschouwd, dan hebben wij het gebod vervuld. En verlustig u in de Heere. Maar deze verlustiging ligt niet in uw godsdienst, niet in uw eigen werken, nee, nog ook in uw eigen bevinding, maar in de Heere. Uw gedachten, begeerten, overdenkingen en uw liefde, alle gericht en gezet op de Heere van leven en heerlijkheid. Welnu, wanneer wij in staat worden gesteld ons aldus in de Heere te verlustigen, dan is dit soms door overdenking. Er is een zoete overdenking van de ziel van zijn heerlijke deugden. Iedere goddelijke eigenschap welke uitblinkt in de persoon van Immanuel wordt aangenomen door het geloof. En niet zodra neemt het geloof dit aan of de hoop in de ziel ankert erin. En de liefde in het hart vloeit er naar uit. Soms in het lezen van de schrift. Deze wordt ons ontsloten met zoetigheid en zalving. Wij zien en gevoelen een onbeschrijfelijke schoonheid in die teksten, welke spreken van de Heere van leven en heerlijkheid. Het geloof wordt ontstoken, de ziel gelooft, oprecht en kinderlijk van geest, hetgeen zij leest, en de genegenheden vloeien uit naar datgene dat op zulke zoete en gepaste wijze wordt bekendgemaakt. Soms is er in het verborgen gebed een naderen tot de Heere, en ons verlustigen in hem als geheel schoon, heerlijk en gans begeerlijk. En soms, zonder enige bijzondere middelen, voor men het weet, zet zich in het hart op de wagenen van het vrijwillige volk, opgenomen in een gelovige bewondering en aanbidding van de Heere van leven en heerlijkheid. Welnu, als dit in de ziel wordt ervaren, dan is dit een vervulling van de belofte. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid, zij zullen een vergelegen land zien. En te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering degene die het ontkomen zullen in Israël. Jesaja. Dan kan de ziel tot op een zekere hoogte zich verplaatsen in de woorden van de bruid toen zij sprak: mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000, ja, hij is gans begeerlijk. Maar ik ga het over naar het tweede punt, het overwegen van de samenhang tussen de belofte en het gebod. U zult opmerken dat de Heere een gebod heeft gegeven en verlustig u in de Heere. En hij heeft er ten nauwste aan een belofte verbonden. Zo zal hij u geven de begeerte uws harten. Welnu, als wij in staat worden gesteld, en alleen God kan ons daartoe in staat stellen, ons in de Heere te verlustigen met een kinderlijke oprechtheid en genegenheid, dan zal de Heere om zijn eigen naamswil, om zijn eigen goede tierenheidswil, de belofte vervullen, die zo nauw verbonden is aan het gebod. En niet alleen dat, deze zijn niet alleen verbonden door de plechtige verklaring van Jehovah, maar ook door een samenhang in de tijd. Ik zal mijn bedoeling duidelijk maken. Wanneer wij in staat worden gesteld ons in de Heere te verlustigen, dan geeft hij ons onmiddellijk de begeerten van onze hart. Het gebod en de belofte zijn zo nauw verbonden. Er bestaat tussen beide zulk een nauwe samenhang, dat ze even nauw in tijd aan elkaar zijn verbonden, in de genieting bij ogenblikken, als ze aan elkaar verbonden zijn in het woord der waarheid. Wanneer wij in staat worden gesteld ons in de Heere te verlustigen, dan vloeit de begeerte van het hart ogenblikkelijk uit tot hem, in wien wij in staat worden gesteld ons te verlustigen. Er zijn tijden, vele tijden, wat zijn deze tijden toch talrijk, wanneer wij ons niet verlustigen in de Heere, wanneer wij ons nauwelijks kunnen herinneren dat wij ooit enige verlustiging hebben ondervonden, wanneer ons hart een troosteloze woestenij is, waar niets anders groeit dan doornen en distelen, en wanneer wij geen begeerte naar hem hebben. Maar als wij in staat worden gesteld ons in de Heere te verlustigen, dan spruiten onmiddellijk de begeerten uit. Diezelfde geest die die kracht verwekt en die de geestesgesteldheid geeft ons in de Heere te verlustigen, stelt ons op hetzelfde ogenblik en door dezelfde werking in staat om begeerten te gevoelen, ja, zelfs om uiting te geven aan deze begeerten, om deze uit te gieten, uit te spreiden en ze in alle ootmoed en oprechtheid aan de goddelijke genadetroon neer te leggen. En wat zijn deze begeerten? Laten we trachten er een paar van te noemen. 1. Een begeerte is die gezegende Heere in wien wij ons op het ogenblik verlustigen in onze armen te sluiten. Wij zien hem zittende boven in de hemel in heerlijkheid en schoonheid, en onze begeerte is onze armen uit te strekken en hem in ons hart te brengen, en dat hij met goddelijke zalving en kracht in onze ziel zou willen komen. Wij verlangen wat meer dat ons in hem te verlustigen. Wij verlangen ons in hem te verblijden. Het is niet genoeg zijn schoonheid van ver te beschouwen. Het is niet genoeg dat de genegenheden des harten zijn uitgehaald tot die schoonheid. Dat geeft ons geen voldoening. Niets dan de persoonlijke genieting van die schoonheid, geopenbaard en uitgestort in het hart, geeft ons voldoening. Maar als wij in staat worden gesteld ons in de Heere te verlustigen, daar gaat de begeerte naar uit dat de Heere zich met kracht zou willen openbaren, met een heerlijke majesteit zou willen afdalen, en dat hij op een zoete wijze in ons hart de hoop der heerlijkheid zou willen zijn. Dit nu is de begeerte des harten, en de Heere geeft die begeerte als hij ons in staat stelt het gebod te vervullen, om aan die gezegende boezem te worden gebracht waaruit alle genade vloeit en waarin alle genegenheid en liefde samenkomt, is de begeerte des harten, als wij in staat worden gesteld ons in de Heere te verlustigen, niet van ver te verkeren, maar nabij te worden gebracht. En hoe meer wij nabij worden gebracht, hoe meer nabij wij begeren te worden gebracht. En wanneer ik een toelichting mag gebruiken, het is zoiets als de beweging der aarde in de richting van de zon. Filosofen vertellen ons dat zo de aarde zich zou voortbewegen naar de zon, deze er zich ieder ogenblik sneller zou heen bewegen, totdat deze tenslotte geheel zou worden opgeslokt en zijn eigen bestaan erin zou verliezen. Aldus is het geestelijk. Als de zon der gerechtigheid een ziel tot zich doet naderen, des te meer ze dan wordt nabijgebracht, des te meer nabij ze begeert te worden gebracht, zodat niets haar waarlijk kan bevredigen en verzadigen dan dat ze geheel wordt opgenomen en verslonden in zijn onbegrensde genade en heerlijkheid. Het tweede punt, een andere begeerte dan nog van het hart is, zijn beeld gelijkvormig te worden. Wanneer wij ons verlustigen in de Heere en dan in staat worden gesteld hem de begeerten van ons hart te vertellen, dan is één begeerte dat hij ons zijn eigen beeld zou willen opdrukken en dat hij ons aan zijn eigen beeld gelijkvormig zou willen maken. Wij zien zijn zachtmoedigheid, minzaamheid, tederheid en erbarmen. Wij zien hem heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Wij zien in hem al hetgeen volmaakt, heilig, rein en gezegend is. Welnu, wij kunnen ons niet in de Heere verlustigen, tenzij er enig medegevoel en enige gemeenschap tussen hem en ons is. Kan onreinheid zich verlustigen in reinheid? Kan zonde zich verlustigen in heiligheid? Kan het vleeselijke liefhebben hetgeen geestelijk is? Onmogelijk. Maar als wij onder de gevoelens verkeren welke ik heb getekend, en ik hoop dat ik er iets van ken, of ik zou er niet uit kunnen spreken zoals ik dat nu doe, dan wordt die vertedering des harten, die geestelijke gezindheid, die hemelse gezindheid, die tederheid van conscientie, die heilige liefde genadiglijk in de ziel gewerkt en voortgebracht, waardoor wij begeren de geest, de gelijkenis en het beeld van Christus op ons gestempeld te krijgen. En als de Heer ons dit maar zou willen toestaan, dan zouden wij nimmer meer wensen te zondigen, nimmer meer iets willen denken dat Gods oneer aandoet, nimmer iets willen spreken dat de geest bedroeft, nimmer iets willen doen dat de Heere eeuwiglijk haat. Nog een derde begeerte van ons hart is om losgemaakt en gespeend te worden van de tijdelijke en de zinnelijke dingen van de wereld onder de voet te hebben gebracht en het lichaam der zonde en des doods te hebben overwonnen, dat wij niet zullen leven onder de heerschappij van enige zonde, maar deze ten onder mogen brengen. En een vierde begeerte is het bloed der besprenging in zijn volle kracht op onze conscientie te ontvangen, de zoete kracht ervan te gevoelen, alle zonde en schulden niet doende, dit zo toegepast te hebben gekregen door de Heilige Geest, dit zo op geestelijke wijze te hebben aangenomen, leren kennen en te hebben gevoeld, dat vrees, schrik en duisternis van de ziel mogen wegvlieden en zich in hun holen mogen verbergen, zoals de onreine vogels van Abrahams offeranden werden verdreven. Een vijfde begeerte des harten is te schuilen onder zijn heerlijke gerechtigheid. Wanneer wij ons verlustigen in de Heere, dan zien wij zijn gerechtigheid. Maar zijn gerechtigheid met een ingetogen verlustiging te zien, is niet hetzelfde als de zoete genieting te gevoelen van die heerlijke gerechtigheid, welke onze ziel heeft aangenomen. Men kan zich in de gerechtigheid als een mantel verlustigen, maar dit is een zaak die onderscheiden is van dat de mantel wordt aangedaan en toegerekend, gepast en volkomen in al zijn delen. Maar als de ziel zich verlustigt in des Heeren vlekkeloze gerechtigheid, dan gaat haar begeerte uit naar deze gerechtigheid, om er in alle opzichten in gehuld en mee bekleed te worden, om de zoetigheid ervan te gevoelen en de krachtdadigheid ervan te kennen, opdat ze witter en blinkender voor God mogen staan dan de engelen des lichts. Doch menigvuldig, ja talrijk zijn de begeerten welke de ziel gevoelt, wanneer zij in staat wordt gesteld zich in den Heere te verlustigen. En ieder heeft zijn bijzondere beproevingen, welke hij dan voor de troon kan neerleggen. Elk heeft zijn bijzondere smarten, waarover hij dan zijn hart kan uitstorten. En ieder heeft een smeekbede, welke dan met meer kracht op zijn hart ligt dan enige andere. Wanneer hij zich in den Heere verlustigt, dan wordt hij in staat gesteld de Heere die begeerte mee te delen. Er zijn tijden dat wij begeerten in ons hart hebben liggen, doch wij kunnen er geen uiting aan geven. Soms werkt het ongeloof in ons, soms zelfmedelijden, geemelijkheid en murmurering, dan moedeloosheid en opstand, dan weer een koude, verdoofde geest, welke iedere zielsvermogen doet bevriezen. Wij kunnen ook begeerten in ons hart woelende hebben en diep in onze boezem werkend hebben, maar deze fladderen daarheen en weer, zonder enige kracht om zich uit het hart waarin deze liggen te verheffen. Maar als wij in staat worden gesteld ons in den Heere te verlustigen, dan komen ze aanmarcheren. Evenwel zal dit misschien niet eenmaal jaarlijks of heel zelden in een mensenleven zijn. Dit is geen feestmaal voor iedere dag, geen genieting voor iedere week of maand, nee, dit zijn merendeels heel zeldzame zaken, zo zeldzaam dat als zij voorbij zijn, wij er als aangename herinneringen op terugblikken. Doch het is bij deze gelegenheden, wanneer wij begeerten hebben, dat wij in staat worden gesteld deze voor de troon der genade neer te leggen. Welnu, wanneer wij ooit in staat zijn gesteld in de diepte der ziel, in de uitgangen des harten naar God, als wij op ons bed liggen en aan onze haard zijn gezeten, bezig zijn met de dingen des levens of op een van die gezette ogenblikken als geen oog ons zag of geen oor ons hoorde, dan het oog of oor van de Almachtige, wanneer wij ooit in staat zijn gesteld ons in Hem te verlustigen, en zoete liefdesuitgangen naar Hem, die oneindig, onuitsprekelijk en onbegrijpelijk heerlijk is te hebben, als onze verlustiging en hem, die gans begeerlijk en alleen gewenst is, ooit tot middelpunt hebben gehad. Dan zal God ons iedere begeerte van ons hart geven. Op deze ogenblikken spreekt hij van binnen, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Eis u een teken, eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. En het behaagde de Heere om zo te zeggen dat zijn dierbare volk op zulke ogenblikken hun mond wijd zou openen, iedere gedachte vertellende en iedere verborgen begeerte uitende aan zijn genadetroon. Maar wij gaan nu over tot het overdenken, als voor ons derde punt, het andere gebod waar in de tekst van wordt gesproken en de belofte welke hieraan is verbonden. Ik zie een grote schoonheid, heerlijkheid en zoetigheid in de samenhang van deze beide geboden en van deze beide beloften. En ik zal verklaren hoe. Er kunnen er hier enige zijn van Gods volk, en wellicht wel velen, die zich niet in alle opzichten kunnen toe-eigenen wat het is zich in den Heere te verlustigen. Zij hebben er behoefte aan dat in een meerdere mate te doen als waartoe zij tot nog toe in staat zijn gesteld. Ze hebben blijken, schijnsels, getuigenissen, hoopgevingen en tekenen ontvangen. Maar wat aangaat een tijd van een ingetogen verlustiging in de Heere, kunnen zij niet op een klare en stellige wijze zeggen dat zulks hun bevinding is geweest. Wel, snijdt de Heere de zulke af, handelt de Heere met hen zoals menig hoovaardige beleider heden ten dagen doet, hen als niets onder de voet tredende, neemt hij zijn zwakke schapen en bevende lammeren en werpt hij deze over de omheining? Zo handelt God niet met zijn kleinen. De medelijdende boezem van Jezus is even onderscheiden van de houding van zulke beleiders als de hemel is van de hel. Hij kent de staat en de omstandigheden van zijn volk. Hij aanschouwt de verborgen uitgangen huns harten. Hij kent al hun tijden van moedeloosheid, vrees en bekommernis. En daarom geeft hij hun een gebod en verbindt hij aan dat gebod een belofte, even gepast als de andere. Wentel uw weg op de Heere. Sommigen mogen hier zeggen, o, dat ik mij kon verlustigen in de Heere. Doch mijn hart is verhard, mijn pad is verward, mijn geest twijfelmoedig en bezwaard en mijn ziel is duister. Ik gevoel mijn hulpeloosheid, ik weet dat ik mij niet kan verlustigen in de Heere. Maar het is mijn smart en druk dat ik dit niet kan. Welnu, moet u daarom worden afgesneden? Nee, staat er niet, wentel uw weg op de Heere. Wat is uw weg? Wel, het is uw weg van twijfelmoedigheid, uw weg van verwarring, uw weg van moedeloosheid, uw weg van twijfel en oefening, ieder gevoel dat u in uw ziel hebt, omdat u zich niet verlustigen kunt in de Heere, dit is uw weg. Maar, zo zeggen sommigen van u, als ik mijn aandeel duidelijk zien kon, als ik zou kunnen voelen dat het bloed der besprenging was toegepast, als ik mij zou kunnen verheugen in die zoete verzekering dat ik behouden ben, en als ik liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, zou kunnen smaken, wat zou ik dan gelukkig zijn? De bekommernis en de droefenis welke u gevoelt, omdat u deze zoete gevoelens in uw hart niet kunt eigenen, zijn uw weg. Dat is het pad waarop u wandelt, en dit is hetgeen u zo beproeft. Het is uw weg van twijfelmoedigheid, van verwarring, van verstrikt te zijn, dat de smart en de ellende van uw hart is. Welnu, de tekst luidt, wentel uw weg op de Heere. Maar God moet evenzeer in ons werken de kracht om onze weg op de Heere te wentelen, als Hij in ons het vermogen moet werken om ons in Hem te verlustigen. Het zijn beide werken des geloofs. De geringe daad des geloofs, onze weg op de Heere te wentelen, is evenzeer een werk van het levende geloof als de grotere geloofsdaad ons in den Heere te verlustigen. Het vordert dezelfde kracht die hemel en aarde heeft gemaakt om een levende ziel in staat te stellen haar weg op den Heere te wentelen. Maar er zijn tijden en ogenblikken wanneer de Heere de ziel in staat stelt het gebod te vervullen, haar weg op hem te wentelen. Doch wat is het begrip vervat in het woord wentelen? De Engels staat er betrouwen. Het wil zeggen dat iemand zijn last neemt en deze ootmoedig neerlegt aan de voeten des Heren, met onze zaak tot de Heren komen en deze in de hand des Heren te geven, in welke toestand, onder welke beproeving, in welke bevinding dan ook, deze te nemen en aan des Heren voeten neer te leggen. Dit is het wentelen van onze weg op zijn op de Heren. Maar alvorens wij dit kunnen doen, moeten wij worden losgemaakt en gespeend van te vertrouwen op het schepsel. Hoe geneigd zijn wij om dit te doen? Onze bevinding te meten aan die van anderen, zich te verlaten op de goede mening van mensen of van een predikant, te trachten de goedkeuring van een kerk te winnen, het een of het ander te doen dat onderscheiden is van de goedkeuring Gods in de ziel, het een of het ander dat onderscheiden is van het getuigenis des geestes in het hart. Welnu, de reden, de voorname reden waarom de Heere zijn volk aldus oefent met twijfelmoedigheden, beproevingen, hen besloten doet zijn, de weg voor hen duister maakt, is om hen van het schepsel af te brengen en hen op deze plaats te brengen. Niemand dan de Heere zelf kan mijn ziel behouden, mijn zonden vergeven, mijn smart verlichten en mij datgene schenken dat mij alleen kan overtuigen dat ik de zijne ben. Als dit dan ook in de ziel wordt gewerkt en merendeels wordt het daar gewerkt door een reeks van pijnlijke teleurstellingen, dan wordt zij pas in staat gesteld haar weg op den Heere te wentelen, haar zaak aan zijn genadetroon neer te leggen. En dit is een werk en een oefening van het levende geloof. Hoevelen van het volk des Heeren zijn er, die een weg hebben welke zij bewandelen en welke zij menen dat in alle opzichten een bijzondere weg is? Hun pad, zo klagen zij, is zulk een vreemd, zulk een smal, zulk moeilijk, zulk een verwarrend pad, dat zij niet kunnen geloven dat enig kind van God deze weg ooit volgde. Welnu, wat ook de weg mogen zijn, het gebod luidt: wentel uw weg op de Heere, zijt gij duister, wentel uw duisternis op hem. Zijt gij ongelovig, wentel uw ongeloof op hem. Wordt gij verzocht, wentel uw verzoeking op hem. Wordt gij geoefend, wentel uw oefeningen op hem. Zijt gij twijfelmoedig en verward wat aangaat welke richting u moet kiezen, wentel uw twijfelmoedigheid en uw verwarring op de Heere, in de werken van het oprechte geloof, in het uitgieten van uw geestelijke begeerten, in de uitgangen der hoop en der liefde van het hart naar God. Maar sommigen mogen spreken: waarom plaatst u een onmogelijkheid voor ons? Het is zo, door God werkt deze onmogelijkheden. Wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. Ja, ik wil u nog wat vertellen: wanneer u nimmer uw weg op de Heer hebt gewenteld, dan bent u geen christen. Dan bent u niets anders dan een opgesierde belijder. U hebt nimmer de onderwijzingen des geestes in uw conscientie gehad, nog de werkingen en oefeningen van het levende geloof in uw ziel. U mogen de leerstukken juist kennen, u mogen zuivere beginselen, een gezonde belijdenis, een beschouwing hebben, maar u hebt nimmer de werking van God de Heilige Geest in uw conscientie gevoeld, wanneer u nimmer uw weg op de Heere hebt gewenteld. Ik ken evenals u de moeilijkheid van zijn weg op de Heere te wentelen, de werkingen van het ongeloof, de verzoekingen van Satan, de kwellingen van de vijand uw ziel, de ontrouw en de twijfelzucht, de twijfel en de vrezen van een twijfelmoedige geest. Maar ik weet ook wat het is die weg op hem te wentelen. Wij moeten beide kanten kennen. Wij moeten niet de zwakheden, de zonden, het ongeloof van Gods kinderen nemen, en omdat wij die hebben, hetgeen met alle mensen het geval is, de gevolgtrekking maken dat wij de andere kant bezitten. Wij moeten beide kanten van de zaak kennen. Wij moeten de onmogelijkheid kennen En wij moeten de mogelijkheid kennen. Wij moeten de moeilijkheid kennen. En wij moeten de makkelijkheid kennen. Wij moeten dat ontbreken van kracht kennen. En wij moeten de mededeling van kracht kennen. Wij moeten weten wat het is te roepen onder een last. Wij moeten weten wat het is die last aan de voeten des Heren neer te leggen. En dit onze weg te wentelen op de Heren is een even gewichtvolle oefening van het levende geloof in de ziel. Ofschoon niet zo duidelijk, niet zo zoet, niet zo voldoeninggevend, is evenzeer een daad en een werking van God de Heilige Geest als ons te verlustigen in de Heren. Doch de tekst voegt er nog aan toe en vertrouw op Hem, ons vierde punt. Hetgeen een verdere uitbreiding, een volledigere uitwerking is van wat het zeggen wil onze weg op de Heren te wentelen. En er is dit onderscheid tussen beide. Vertrouwen is een werk des geloofs dat verder gaat. Ik wil mijn bedoeling toelichten met een vergelijking. Stel, u hebt een som van geld in uw handen. En om verschillende redenen wenst u dit niet in uw huis te bewaren. U hebt een vriend, een betrouwbare vriend, en u gaat naar hem toe en u zegt, wilt u zorg dragen over deze kleine som gelds, welke ik bezit? Wel nu, het hem in handen geven van deze som betekent uw geld aan hem te betrouwen. Het is aan zijn zorg en bewaring, betrouwen van hetgeen dierbaar en kostelijk is voor u. Nadat u het geld hebt achtergelaten, bekruipt u wellicht een zekere vrees. Veronderstel dat hij dat geld zou besteden. Veronderstel dat hij het niet zou teruggeven wanneer ik het nodig heb. Veronderstel dat hij het zou aanwenden voor zijn eigen doeleinden. Hoe loopt het dan met mij af? Wat moet er dan van mijn verplichtingen terechtkomen? Maar wanneer nadat u het geld aan uw vriend hebt betrouwd, u een onvoorwaardelijk vertrouwen gevoelt, dat wanneer er u om het geld vraagt, dit zal worden teruggegeven, dan vertrouwt u op hem. Eerst gelooft u en dan betrouwt u en vervolgens vertrouwt u. Als u niet geloofde dat uw vriend betrouwbaar zou zijn, dan zou u het hem niet betrouwen. En nadat u hem hebt betrouwd, mogen er twijfel in uw gemoed oprijzen of hij wel waarlijk betrouwbaar is. Maar wanneer uw vertrouwen in hem zo gefundeerd is, dat u er zeker van bent dat hij het geld zal teruggeven, wanneer hieraan behoefte is, dan kunt u op hem vertrouwen dat, wanneer u erom gaat, hij het in zijn geheel en eerlijk in uw hand zal weergeven. En beschouw dit eens geestelijk. Onze weg is hetgeen ons het meest dierbaar is. Niets kan voor een mens zo dierbaar zijn als de weg waarlangs de Heere hem leidt. Zijn bevinding is alles in allen. Wanneer dat in orde is, dan is alles in orde. Als dat verkeerd is, dan is alles verkeerd. Wanneer hij hiervan afstand doet, dan doet hij afstand van al hetgeen hij voor dierbaar houdt. Wanneer hij dan ook gelooft door de werkingen van het levende geloof in de ziel dat de Heere Jezus is geopenbaard, dat hij zijn weg op hem behoorde te wentelen, dat hij als God almachtige kracht bezit, als mens een liefdevolle, medelijdende boezem, dat hij als Godmens, God boven allen te prijzen in der eeuwigheid is. Wanneer hij door de werking van dit geloof zijn weg op den Heere wentelt, dan legt hij zijn ziel in zijn handen, legt hij al zijn moeilijkheden, twijfelmoedigheden, oefeningen in zijn handen, ja zelfs in zijn boezem. Maar er mogen twijfel, vrees en verdenking oprijzen. Wil de Heere mij wel horen? Wil hij aan mij verschijnen? Is hij al hetgeen ik geloof dat hij is? Het ongeloof zal werken. Twijfel, verdenking en vrees mogen oprijzen. Is de Heere dan hetgeen ik geloof dat hij is? Ben ik hetgeen ik geloofde te zijn? Maar als wij in staat worden gesteld te gevoelen dat hij zal bewaren hetgeen wij hem hebben betrouwd, en dat hij in staat en gewillig is ons, die hebben betrouwd, te bewaren, dan worden wij in staat gesteld te vertrouwen, evenals te betrouwen. En nu volgt en vijfde de belofte. Hij zal het maken en zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht en uw recht als de middag. Hij zal het maken. Wat? De zaak welke diepst in uw hart ligt, uw weg? Ligt niet uw weg het diepst in uw ziel, het pad waarlangs God u heeft geleid? Het pad waarlangs God u thans leidt, uw pad van verzoeking, beproeving en twijfelmoedigheid, uw vroegere of huidige bevinding, het geval en de toestand waarin u thans verkeert? U moogt bekommerd zijn in uw ziel, twijfelend in uw gemoed, vrezend in uw hart, bedroefd in uw gevoelens. U moogt wegzinken tot op het laagste punt waarop een kind van God kan wegzinken. Nochtans die weg waarin u zo diep bent weggezonken. Wanneer de Heer u van tijd tot tijd in staat stelt het op den Heere te wentelen en op hem te vertrouwen, dan zal hij het maken boven hetgeen uw hart begeert. Aanschouw de uitgangen van uw hart naar God. Beschouw uw kwellingen, verzoekingen en oefeningen. Beschouw hetgeen door uw geest zwerft, hetgeen heen en weer wordt geslingerd op de golven van uw benauwde boezem. Hetgeen u het liefste is en wat u het zwaarste weegt. Laat een eerlijke conscientie spreken, dat, wat dit ook zijn mogen, vertelt de Heere u, en soms stelt hij u in staat het op hem te wentelen, soms, het in zijn handen te leggen, het aan hem te vertrouwen. Welnu, wat het dan ook zijn mogen, dat aldus op hem wordt gewenteld en waarvoor aldus op hem wordt vertrouwd. De Heere heeft in zijn onfeilbare woorden waarheid verklaard dat hij het zal maken. Hij zal het vervullen wanneer zijn tijd is gekomen. Gaat het in duisternis gehuld, verheffen er zich bergen van moeilijkheden in de weg van de vervulling ervan. Het doet er niet toe. God zal het maken, ondanks alles, over bergen en door moeilijkheden, in weerwil van en te midden van alle beletselen die het omringen. Hij zal het maken, hetgeen het zwaarst op uw hart ligt, hetgeen u het liefste is, en hetgeen u in de werken van het levende geloof soms in staat wordt gesteld in handen van de Heere God almachtig te leggen. Doch ten einde de zaak te verduidelijken, heeft God de Heilige Geest er door de pen van de psalmist deze verklaringen toegevoegd. En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht en uw recht als de middag. Het woord gerechtigheid in de schrift heeft meer dan één betekenis. Ik wil de tijd niet gebruiken, daar deze doorgaat, om de verschillende opvattingen te verklaren, maar zal slechts op twee daarvan uw aandacht vestigen. De ene opvatting is de gerechtigheid Gods, welke allen, die geloven, wordt toegerekend en aangedaan. De andere is de rechtschapenheid, oprechtheid en eerlijkheid van hart in het kind van God, als deel uitmakend van zijn nieuwe natuur. Welnu, beide deze verschillende soorten van gerechtigheid zal God doen voortkomen als het licht, dus de gerechtigheid van God en de nieuwe gerechtigheid in de mens. Ik heb getracht aan te tonen dat het gebod wentel uw wegen op de Heere een gebod is, gepast voor de geoefende, beproefde, verzochte en bedroefde. Welnu, hebt u er geen behoefte aan dat uw gerechtigheid wordt voortgebracht als het licht, dat u de gerechtigheid van Christus mogen aanschouwen, en dat u mogen zien dat u deze deelachtig bent, even klaar, duidelijk en tastbaar als het daglicht? En wanneer u uw weg op den Heere hebt gewenteld, uw weg van twijfel en vrees, dan zal hij eenmaal een klare ontdekking van deze gerechtigheid in uw hart schenken. Hetgeen de eeuwige God heeft gesproken, dat zal hij vervullen. Hij zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht en uw recht als de middag. Deze zal schitteren voor uw ogen, flonkeren in uw hart, zal openbaar komen in de gelukkige bevinding van uw ziel, zoals het daglicht, wanneer dit opgaat om de aarde te verblijden. Maar er is nog een opvatting. De rechtschapenheid, de oprechtheid en de onkreukbaarheid van een mensenhart jegens God. Hiervan wordt veel gesproken in de schriften van het Oude Testament. De oprechtheid en rechtschapenheid van een mensenhart. Het is voor ons een smartelijk gevoel. En nochtans moeten wij de bevinding daarvan wel hebben, dat onze beweegredenen worden misverstaan. En dat de dingen die wij doen en de dingen die wij vanuit een zuivere beweegreden spreken, en voor zover deze voortvloeien uit de nieuwe mens der genade zijn ze ook zuiver, voor onedele zaken worden gehouden. Weinig zaken zijn meer kastijdend of meer beproevend voor mij dan dat mijn woorden en mijn werken de snoodste oogmerken worden toegeschreven. Zoals dat ze louter gesproken en gedaan zijn om het eigen ik te verheffen en te verheerlijken, wanneer deze gedachten mij verre zijn. Welnu, wij zullen allen onder deze beschuldiging moeten liggen, opdat de hoofdij mogen worden gedood. Wij zouden roemen in onze zuivere beweegredenen, in onze onkreukbaarheid, wanneer onze broeders, de ware broeders in de belijdenis, deze zouden bewonderen. Wij zouden roemen in de mens en God de eer roven. Daarom laat hij toe dat uw beweegredenen, gedachten en werken alle zouden worden misvat en voor onedele beweegredenen zouden worden gehouden. Maar de tijd zal komen wanneer de Heer uw gerechtigheid, voor zover u gehandeld hebt uit enig oogpunt van zuivere en oprechte beweegredenen, dat de Heer dan dat zal doen voortkomen als het licht. Het zal schijnen in de ogen der mensen. Voor degene die geestelijk onderscheid kennen, zal dit even helder zijn als het licht der zon, welke op heldere wijze schijnt in de heerlijkheid die haar van nature eigen is. Welnu, dit mogen uw deel zijn. U hebt waarlijk gehandeld uit beweegredenen, die in het oog van een hart doorzoekend God oprecht en zuiver zijn. U verkeert nu onder een misvatting. Het is nutteloos dat u probeert deze weg te nemen. Uw pogingen deze uit de weg te ruimen zullen het nog slechts erger maken. Doch eens zal de Heere uw gerechtigheid, de zuiverheid van uw beweegredenen, de oprechtheid van uw handelingen als het licht doen voortkomen, zodat de mensen wel genoodzaakt zullen worden te erkennen dat u in uw oogmerk eerlijk en oprecht was. En uw recht als in de middag. Het woord recht betekent hier zaak. De zaak die beslist moet worden door de rechter. De zaak waarom het gaat. Die een mensenziel twijfelmoedig doet zijn. De grote beproeving in kwestie. Iedereen heeft een zaak, een proces, iets dat moet worden beslist. Een zaak waarvoor hij vertrouwt op God om hem uitkomst te geven. Welnu. Wanneer u in staat wordt gesteld uw weg op den Heere te wentelen en op hem te vertrouwen, dan zal hij gewisselijk deze beloften vervullen. Hij zal uw toegerekende gerechtigheid doen voortkomen als het licht om uw ziel te verblijden met zijn schijnsels. Hij zal uw rechtschapenheid en uw oprechtheid doen voortkomen om te schijnen en te schitteren voor het oog uw gelovige broederen. Ook zal hij uw recht, de onderhavige zaak, de beproeving in kwestie, de zaak, welke uw hart het meeste neergebogen doet zijn, de zaak, welke het zwaarst op uw conscientie ligt, zal hij uw recht als de middag doen voortkomen. U zult de Satan verslagen, de zonden vergeven, uw vijanden beschaamd, uw zaak even klaar aan het licht gebracht zien, als u ooit de middagzon haar baan hebt zien volgen, in haar helderheid. En haar stralen van heerlijkheid en glans van zich heb zien werpen om de wereld te verlichten. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.